Welkom bij Time to Start Living, de podcast die helemaal draait om jou de kracht, de inzichten, de inspiratie en de tools te geven om positieve veranderingen in je leven te kunnen maken en een mindset te omarmen richting de diepgaande transformaties waar je naar op zoek bent. Deze podcast gaan we het hebben over onszelf helemaal kunnen kwijtspelen en hoe dat we onszelf terugvinden. En het thema waar dat vandaag rond draait is pleasen, waar ik het graag over wil hebben. In deze podcast komen aan bod, wat is pleasen eigenlijk? Wat zijn de gevolgen van pleasen voor uzelf en voor andere mensen? Wat is de link tussen pleasen en boosheid, angst, hopeloosheid en schuldgevoel? 3. Waarom is het afleren van pleasen zo moeilijk? En 4. Wat is de eerste stap, of de eerste twee stappen eigenlijk, om dat wel te leren, hoe dat je meer jezelf kunt zijn? Doorheen de hele podcast heb ik heel veel voorbeelden verwerkt van mezelf, van andere mensen, om u te helpen dit veel helderder te kunnen zien en hopelijk dus ook stappen hierin te kunnen zetten. Het zou kunnen dat je veel gaat willen gaan schrijven, want in deze podcast zitten echt heel veel inzichten in die hopelijk iets voor u kunnen betekenen. Oké, here we go. Wat is pleasen? Pleasen is gedrag om ervoor te zorgen dat je niet de boosheid van iemand anders op je afroept. Dieperliggend denk ik dat er een behoefte onder zit, als ik voor mezelf spreek, is zorgen dat de ander u niet verwerpt. Zorgen dat de ander u blijft moeten, u tof kan vinden en dat je een soort van een reserve opbouwt. Dat iemand u leuk vindt omdat je er keiveel voor doet. En zonder dat je er u echt van bewust bent, betekent pleasen ook dat de wensen, de voorkeuren, de verlangens, de zorgen, de verwachtingen van andere mensen per definitie voorgaan op je eigen noden, wensen, voorkeuren, verlangens, zorgen en verwachtingen. Als dat op een bepaald moment uw levensstijl wordt, om op die manier in het leven te staan, vanuit die angst, dan zou het ook wel eens kunnen dat je de neiging hebt om de perfecte persoon te willen zijn voor de ander. De perfecte werkgever, de perfecte werknemer, de perfecte collega, de perfecte partner, de perfecte ouder of plusouder, de perfecte vriend of vriendin. Je gaat altijd degene zijn die de extra mile doet voor iemand. En het gevolg daarvan is, als je op die manier continu in het leven staat, dat het wel eens zou kunnen dat je van jezelf ook echt denkt dat dit de manier is waarop dat je in het leven staat, dat dit de manier is zoals jij zijt. Terwijl dat niet klopt. Dit is niet wie dat je zijt, dit is hoe dat je overleeft dagelijks. En moeilijk daaraan is, als je denkt dat dit is wie dat je zijt, dat je op een bepaald moment zelfs je niet meer heel goed weet hoe dat jij contact kunt maken met anderen als je niet moet pleasen. Want dan ben je bang als je niet pleast, dat mensen je overslaan, dat mensen je vergeten, dat mensen niet voor je kiezen. Het beeld wat dat bij mij oproept is zo, als we vroeger op de speelplaats stonden en we moesten groepjes maken en mensen moesten elkaar kiezen, dat we dan niet gekozen zouden worden. Dat wij dan degene zijn die het laatste overblijven. Als we in de weken daarvoor niet gemaakt hebben dat we goed staan bij degene die moet kiezen. Tweede, dat hier heel belangrijk een gevolg van is, van pleasen, is dat je andere mensen actief aanleert om over je grens te gaan. In het social media filmpje een tijd geleden heb ik het daarover gehad. Even kort voor de herhaling, voor mensen die het niet gezien hebben. Ik had een tijd geleden de mensen van Telenet aan de telefoon en die waren bijzonder onvriendelijk. Ik voelde me echt overrompeld door de kruwe manier waarop dat ik behandeld werd. En een tijd daarna moest ik mensen van Proximus aan de lijn hebben voor iets anders. Door toeval was het bij Proximus zo dat ik iemand zijn nummer had kunnen bemachtigen, de rechtstreekse lijn. Ik moet u niet uitleggen, bij zo'n grote organisatie, dat je dan denkt, yes, die nummer die hou ik bij, want alle vragen die ik vanaf nu heb, ik denk dat ik u nog ga nodig hebben, dit wordt een nummer die ik vanaf nu ga bellen. En ik voelde aan die mevrouw dat die daar ambetant van werd, vervelend van werd, en ik dacht, dat kan me niet schelen. Jij, ik bijt mij vast in u, want ik weet dat jij, als ik een beetje duw op uw knopjes, dat jij gewoon voor mij gaat doen wat ik nodig heb van u. Dus ik werd iemand die behoorlijk asociaal reageerde en eigenlijk een manipulatief kantje had, wat niet mijn natuurlijke manier van doen is, maar wat daar gewoon uitgelokt werd door de vriendelijkheid en de ik ga altijd voor u klaarstaan manier van doen in het begin van ons contact. Wat voor mij werd, oké, maar dan gaat je dat ook voor mij doen. Dan gaat jij ook degene zijn die voor mij heel veel oplost. Dus een tweede gevolg is, of een eerste gevolg is, ik weet zelfs niet meer wie dat ik ben als ik niet please. Ik weet niet hoe ik dan contact moet maken met anderen. En het tweede is, je leert mensen actief aan om eigenlijk over je grens te gaan. Hoe verloopt klassiek nu zo een relatie waar pleasen in meespeelt? Het eerste wat dat er waarschijnlijk gebeurt, is omdat jij degene bent die perfect wilt zijn voor de ander, dat mensen u op een voetstuk plaatsen, dat ze u geweldig vinden. En dat komt voor u, voor mij kwam dat in elk geval heel vreemd over, omdat ik heel sterk het gevoel had, ik wil helemaal niet verheven overkomen. Ik wil helemaal niet dat je mij op dat voetstuk plaatst. Ik wil niet dat je mij bewondert of geweldig vindt. Het enige wat ik wil, is reservepunten hebben, dat als ik nu goed mijn best doe, dat jij lief voor mij bent en dat je mij straks niet laat vallen. Wat ik zocht, was een onvoorwaardelijke relatie met andere mensen. En ik zocht daarin een soort intensiteit op, wat het gemis compenseerde van de betrokkenheid en de nabijheid die ik gemist heb bij mijn ouders thuis. Het tweede wat gebeurt, dus in het begin zetten mensen je op een voetstuk, daarna krijg je zo vaag het gevoel van, ik beteken voor u niet wat dat, ik wel voor u allemaal doe. Ik beteken voor u niet waar ik voor gewerkt heb, om het zo te zeggen. Ik herinner mij iemand die op een bepaald moment met veel enthousiasme aan mij kwam vertellen dat ze heel haar vrienden had uitgenodigd voor een verjaardagsfeest. Maar ik werd niet uitgenodigd. En ik begreep totaal niet hoe dat kon. Want ik had zo hard gewerkt om zo tof gevonden te worden. En dan werd ik niet uitgenodigd. Of niet beschouwd dan blijkbaar als een vriendin. En als ik er achteraf op terugkijk, was dat 100% juist wat dat zij daar deed. Maar zo voelde het voor mij niet. Want ik deed heel veel inspanning. Dus het gevoel is, dit lijkt niet wederzijds of niet in evenwicht te zijn, of ik lijk geen vat te krijgen op die andere persoon echt soort van definitief over de streep te trekken en voor mij te kiezen, om het zo te zeggen. En dan komt er een moment waarop dat je iets wilt van die persoon. Bijvoorbeeld als ouder wilt je dat de kamer een keer opgeruimd wordt, of je wilt dat er geholpen wordt in het huishouden. Als werkgever zijn er regels die je graag zou willen dat anderen naleven, of je wilt dat bepaalde resultaten gehaald worden. Als vriend of vriendin denk je, ik wil ook wel eens aandacht krijgen. Of als partner bijvoorbeeld hetzelfde. En het probleem is dat die andere persoon, die zit nog in de modus van, jij doet voor mij de dingen onvoorwaardelijk, oneindig onvoorwaardelijk. Dus die wordt daar eigenlijk heel boos van. Die begrijpt niet heel goed wat dat er gebeurt. Die wordt daar geïrriteerd van. Die wordt mogelijk eisend. Die zou wel eens manipulerend kunnen beginnen reageren. Of manipulatief. En het probleem daarmee is eigenlijk dat degene die je voor je krijgt, is een soort kind dat stampvoetend reageert. En er komt ook een soort wantrouwen. Alsof dat mensen het gevoel hebben, ik leer een kant van u kennen die ik niet ken. Ik vind dit oneerlijk. ik vertrouw u niet meer, ik weet eigenlijk niet wie dat je zijt. En bijvoorbeeld bij Proximus, ik werd degene die echt dacht, als die andere persoon mij liet voelen van, ik vind dit lastig, want ik doe heel veel voor u, dat ik dacht, ja, dat kan goed zijn. Je gaat nu voor mij dit toch maar op deze manier proberen op te lossen. Dus wat er op dat moment natuurlijk aan mijn kant gebeurde, of aan degene die hier aan het luisteren is en denkt, ik please veel, is, je begrijpt helemaal niks van die heftigheid. Je snapt helemaal niet waar dat vandaan komt. Er is verdriet, er is verontwaardiging, er is boosheid, er is onrecht. Er is ook hulpeloosheid en machteloosheid en angst, omdat je ergens wel vindt dat je een punt hebt in hetgeen wat je te vragen hebt of wenst van de ander. En je bent in de war, want je begrijpt niet goed waarom dat zo is dat de andere persoon daar niet iets respectvol in doet, in je beleving, en niet gewoon ingaat op de vraag die dat je stelt. Het enige wat je wel snapt in al de verwarring is, eigenlijk als je eerlijk bent, kent je dit gevoel en heb je dan nog wel alles een keer gehad. Zoveel ingewikkeldheid, zoveel pijn. Hoe kan dat nu? Hoe komt dat? Daar wil ik het graag over hebben. Belangrijk vooraf is, dit is te veranderen. Pleasen is gedrag, dat is te veranderen. Hetgeen dat belangrijk is om daar meer zicht op te krijgen, is, het heeft te maken met relaties zoals je die vroeger hebt leren aangaan in je jongere tijd, als je kind waard, als je puber waard. De vorige podcast die gaat daar heel erg over, als je daar meer over wilt weten. Maar de boodschap is, je gaat hier iets anders in kunnen leren doen en daar gaat deze podcast ook over. Mijn visie op hetgeen wat dat daar gebeurt of hoe dat kan gebeuren, daar heb ik twee componenten in gestoken. De eerste is, wat ik er straks al zei, nabijheid willen. Dat is niet hetzelfde als eenzaamheid. Dat is een soort van fysieke behoefte. Eenzaamheid is een emotie, hè, maar de fysieke behoefte eigenlijk continu een soort lijntje willen hebben met andere mensen. Hun aanwezigheid eigenlijk heel erg kunnen voelen. A heartbeat away, om het zo te zeggen. De vergelijking daar is dat het nabij, dat, of hetgeen wat ik denk dat er daar gebeurt, is dat je dat kunt vergelijken met een kind, een jong, een kleutertje. Dat zo zijn handen in de lucht steekt en zijn handen zo open doet en terug toe doet en eigenlijk ja, iets zegt als pakken, 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 mama. Wat het daar eigenlijk wil, is nabijheid, veiligheid, geruststelling, troost, liefde, voelen van die mama. En ik denk dat dat één van de dingen is die meespeelt als het gaat over pleasen, dat je die nabijheid, die betrokkenheid als kind gemist hebt en die op deze manier probeert te compenseren door continu een lijntje te willen hebben met mensen rondom u. Tweede component die ik denk dat meespeelt is dat pleasen een antwoord is op niet goed genoeg zijn, maar dieper dan niet goed genoeg is meer het verwerven van bestaansrecht. Ik ga een hoop voorbeelden geven die mogelijk bij u ook iets kunnen triggeren aan voorbeelden die je zelf kent en die mogelijk confronterend zijn. Maar dat is voor mij hetgene wat dat daar fundamenteel wel aan de hand zou kunnen zijn. Eerste voorbeeld was ik vanmorgen aan het denken. Ik was wat voedingssupplementen aan het nemen en ik stak er zo'n paar tegelijkertijd in mijn mond om door te slikken. En ik moest zo denken aan als ik kind was en de eerste keer dat ik een pilletje kreeg van de dokter dat ik moest doorslikken. En ik zie mij daar zo'n beetje van dat akelig vinden en denken dat ik daarin ga stikken en dat ik dat niet doorgeslikt ga krijgen enzovoort. En ik herinner mij de reactie van mijn moeder die iets deed als in, dat gaat door je keel, slik dat nu maar gewoon door, dat kan gewoon, je eet toch ook. Maar daar zat zo'n soort van irritatie in dat het nu wel lang genoeg geduurd had, mijn gedoe over het niet, over het moeilijk vinden van het slikken van het pilletje. Ik herinner mij ook nog dat wanneer ik aan het studeren was en ik sloeg dan in paniek, wat bij mij heel vaak gebeurde, dat er een soort irritatie opkwam of boosheid eerder dan bezorgdheid en wat moet je nu studeren, schatken, en laat me eens langs u gaan zitten en eens kijken of dat kan helpen. Ik herinner mij een voorbeeld waarbij mijn zus met rekenen moest bezig zijn. En ik weet niet of ze dyscalculie had, maar ik weet dat rekenen iets was dat haar heel zenuwachtig maakte. En op een bepaald moment vraagt mijn moeder, wat is 79 plus 1? Want ze moest haar sommen oefenen. En mijn zus zegt, 79 plus 1 is 81. En ik kijk naar mijn moeder van, je moet er maar één getal bij doen. Hoe simpel kan het zijn? 79 plus 1. En mijn zus blijft herhalen, 81. In plaats van daar een beetje verrast mee te lachen van, als ik eentje bijtel bij 79, was dan het volgende getalletje, werd dat een heel gedoe. Een hele complexe situatie waar dan mijn zus op een bepaald moment begint te huilen. Dat zijn eigenlijk allemaal situaties waarbij dat duidelijk is dat de angst die wij voelden, de onrust die wij voelden, dat die geen bestaansrecht had. Een ander voorbeeld is dat ik op een bepaald moment, ik denk dat ik 14 was of zo, toen was het helemaal in om een kuif te hebben. Ik had dikke, lange, mooie, blonde haren. En als ik mijn haar gewoon op een bepaalde manier liet drogen, dan had ik een kuif. Ik moest daar geen gel of lak of whatever in doen. Dan had ik gewoon een mooi kuif. En mijn moeder die reageerde daarop dat dat niet fatsoenlijk was, dat ik daar te jong voor was, dat dat niet was wat ik moest doen. Maar dat deed ze eigenlijk ook met de rest van mijn uiterlijk, dat ik te dik was. Mijn vader kon zeggen dat ik lelijk was. Dat oordeel over mijn uiterlijk, dat kreeg ik gewoon binnengelepeld. Daar mijn eigen idee van schoonheid, mijn eigen idee van, hoe moet ik dat zeggen, van wat ik wilde aandoen, daar had ik geen enkele zeg in. En ik werd dan ook nog gepest op mijn uiterlijk, dus ik heb heel erg geleerd dat ik er aan de buitenkant niet mag zijn. Even terug naar emoties die er niet mochten zijn. Als ik puber was, herinner ik mij dat ik heel boos was op een bepaald moment, omdat ik ergens gehoord had dat boos zijn bij puber gedrag hoort en dat ik dacht, amai, ik mag gewoon boos zijn. Hoe leuk is dat? Dus bij het volgende conflict dat ik had, doe ik iets heel dramatisch en ik loop zo stampvoetend de keuken uit. Ik loop de trap op en ik dacht, ik ga een keer goed slaan met die deur. Dat leek me nog eens leuk om te doen. Uiteindelijk gewoon een puber die haar grenzen aan het aftasten was en wilde toetsen hoe dat dan werkte. Boos worden. En mijn moeder die is mij achterna gekomen, die heeft mij van de trap gesleurd en die heeft mij laten weten dat dat de laatste keer was dat ik zo nog ging reageren. Toen het gedaan was met mijn lief, waar ik van dacht dat ik daarmee ging trouwen en dat ik daar de rest van mijn leven bij ging spenderen, mijn eerste echte liefde, toen herinner ik mij ook dat daar een beetje meewarig over gedaan werd, dat gedaan was en dat ik me daar maar moest overzetten. Allemaal emoties die geen bestaansrecht hadden. In de lagere school was ik op een bepaald moment ziek. En ik had sinusitis. Ik was thuisgekomen met hele harde hoofdpijn. Ondraaglijke hoofdpijn. En uiteindelijk is dan de dokter gebeld. En op een bepaald moment werd die hoofdpijn even beter. En de eerste reactie die ik kreeg was of het wel nodig was dat de dokter kwam. En of ik dan wel hoofdpijn had gehad. En alles werd in vraag gesteld. Ook als ik mijn pijn gedaan had, werd er niet met zorg gereageerd, maar eerder met een soort, hoe kom je daar nu weer aan, achtige reactie. Dus ook die fysieke pijn, die mocht er eigenlijk niet zijn. Als ik naar mijn vader ging, wat in die periode nog om de 14 dagen gebeurde, herinner ik mij dat mijn stiefmoeder, die schilderde regelmatig het interieur opnieuw, die verhuisde meubels, die deed dat heel vaak. En ik werd daar altijd ongemakkelijk van, want ik wist, ik moet nu iets zeggen hierover. Ik moet nu zeggen dat ik het mooi vind, het moet mij opvallen dat ze dat gedaan heeft. Dus ik sta zo wat rond te kijken. Ik zie de kleur tegen de muur nog zodanig. En ik vond het heel lelijk. En ik wist gewoon niet, ik was er echt naar aan het kijken van, oké, ik moet dus nu iets zeggen dat ik mooi vind. Wat kan ik nu zeggen? En ik sta blijkbaar heel gespannen te kijken. En ik hoor mijn stiefmoeder in het Frans tegen mijn vader zeggen, ziet hoe dat daar nu staat te kijken. Waarop dan mijn vader zegt, wat scheelt er met u misschien? Kijk zo niet. En dat was een uitspraak die hij vaker kon doen. Dat was op zich een aanval op hoe dat ik keek. Kijk zo niet. Waardoor dat je ook leert, oei, hoe dat ik kijk, daar kan kritiek op komen. Dus daar ga ik iets mee moeten doen. Dat ga ik moeten aanpassen. Er was kritiek op mijn vrienden, op mijn lief. Dat waren dingen die heel, heel normaal waren dat gebeurde. Er werd ook met mijn waarheid gespeeld, zal ik maar zeggen. Ik herinner mij een gesprek met mijn moeder over God. Ik denk dat ik 15 jaar was en dat ik zei, maar misschien is God wel een vrouw in plaats van een man. We gaan er allemaal vanuit dat dat een man is. Maar wie heeft dat uitgevonden? Misschien is dat wel een vrouw. Waarna dat er een hele zware discussie ontstaat, dat ik dat soort dingen niet in vraag te stellen heb. Ik had geen goede relatie met mijn vader, nooit gehad. Maar mijn moeder wilde ook dat die relatie niet goed was, want de man had haar bedrogen. Dus ik moest ook mijn vader niet graag hebben. Dus het minste wat ik iets zei, waar dat hij in een beter daglicht kwam, hing er spanning in de lucht en was er eigenlijk een discussie waarbij dat zij bijna iets deed als hoe durf je deze mening innemen. Als ik zogenaamd gelogen had, dan werd ik een tijd genegeerd, waarbij dat ik dan wist, dat is niet, ik heb niet gelogen, maar ik krijg dat precies ook niet rechtgetrokken, dat ik niet gelogen heb. Dus dingen die voor mij belangrijk waren om te bespreken, om een vraag te stellen, om te vinden, die werden ook heel vaak gewoon van tafel geveegd. En het laatste waarin dat ik heel erg gevoeld heb dat mijn bestaansrecht er niet toe deed, was het seksuele misbruik, waar ik ook over spreek in de vorige podcast, waarbij heel duidelijk is, zelfs mijn lichaam is niet van mij. Ik heb ooit een psycholoog gehad die tegen mij zei, jij weet niet, Aniek, waar dat jij eindigt en waar de ander begint. En ik wist eigenlijk helemaal niet wat ze daar toen mee bedoelde. Maar bij deze is duidelijk dat mijn persoonlijkheid, mijn persoon op zoveel mogelijke manieren daar grenzen overschreden zijn. Dat er in mijn plaats dingen gevonden werden, gedacht werden, gevoeld werden. Ik heb ook heel erg geleerd om in de echtscheiding de last van mijn moeder te dragen. Dus een goede dochter zijn betekende heel erg veel praten over haar zorgen en haar helpen dragen, wat zij niet gedragen kreeg. Dus ook op die manier heb ik heel veel emoties gekregen die eigenlijk bij mij werden op mij gelegd en waar ik dan maar iets mee moest doen. Dus de manier waarop dat ik bestond, wat mij bezighield, hoe ik mij voelde, hoe ik eruit zag, dat werd eigenlijk op allerlei mogelijke manieren, kreeg ik daar eigenlijk als gevoel dat dat niet mocht bestaan. Ik mocht niet bestaan zoals ik was, is hetgeen dat bij mij daar rond is blijven plakken. Dus, uzelf leren zijn, als dat op zo'n bijna detailistische manier aanwezig geweest is in uw thuisomgeving en mogelijk op school door daar ook nog pesterijen mee te krijgen, zoals bij mij het geval was, dan is het zeer moeilijk om uzelf te leren zijn. Want je hebt dan namelijk heel erg geleerd dat dat niet is wat je moet doen en dat je je best aanpast aan hetgeen waar rond je gebeurt. Omdat dat de manier is waarop dat de dingen thuis nog fijn bleven verlopen. En ik dus ook het minste gedoe op mijn nek zou halen. Wat, by the way, voor iemand gelijk mij enorm geweest is, in die zin dat ik van nature een sterke persoonlijkheid heb en in een omgeving ben grootgetrokken waar dat ik heb afgeleid en geleerd heb dat pleasen de manier is om te bestaan. Dus je kunt niet verder van jezelf afgaan dan op deze manier, als er op zoveel levels je eigenlijk aangesproken wordt op hoe dat je bestaat. En dat op een leeftijd waarop dat je niet anders kunt dan te proberen zoeken van hoe zorg ik ervoor dat ik dat soort opmerkingen of dat soort gedrag niet meer krijg. Er zijn twee dingen die ik heb leren doen om hierin te kunnen evolueren. Het eerste wat ik een tijd gedaan heb, is dat is iets heel klein, maar dat heeft mij wel geholpen. Was een briefje in mijn schoen steken en op dat briefje stond een mantra. En de mantra was: pleasen zorgt voor paniek en voor eenzaamheid. Ik heb echt, dat briefje stak daar, omdat ik mij heel bewust was dat het patroon om te pleasen zo diep ingesleten was en zo'n groot automatisme was van kleins af aan, dat ik wist, dit gaat een tijd kosten, vooraleer dat ik dat echt zal kunnen loslaten. En ik ga het waarschijnlijk nog vaak doen zonder dat ik het zelfs besef, omdat dat gewoon een manier van leven geworden is. Dat ik wist van als dat briefje daar steekt, dan word ik daar eigenlijk continu aan herinnerd. En dat is een hele goede manier om daar stilaan van af te kicken. En de neiging die ik dan voelde om die in het begin eigenlijk gewoon te leren onderdrukken van niet doen, want je weet wat daar de gevolgen van zijn. Paniek en eenzaamheid. Daar werd ik eigenlijk aan herinnerd. Want als je naar de korte termijn kijkt, ja, dan zou je kunnen zeggen, please zorg ervoor dat mensen u moeten, dat mensen dichtbij blijven. En dat is natuurlijk een enorm sterke pool die daar gebeurt, een enorm sterke wens die daarin gevuld wordt, dat je niet in de gaten hebt. Maar als ik dat blijf doen, ik raak mezelf helemaal kwijt. En dat moet... Ja, dat moet doorbroken worden. Dus de focus mag niet liggen op please maak dat mensen dichtbij blijven. De focus moet echt verlegd worden in uw systeem naar please zorgt voor paniek en eenzaamheid. En dat briefje in mijn schoen, zodat ik het voelde zitten, want daarom zat het in mijn schoen, kan ook in uw mouw zitten, of in uw PH, of wherever, zolang dat je het maar voelt zitten. Tweede is wat grondiger, laten we zeggen. Wat heb ik daar rond nog gedaan? Ik ben gaan zoeken naar domeinen in mijn leven die niet aangetast waren. Waar ik niet die feedback op kreeg. En dat waren eigenlijk twee dingen. Het eerste was mijn schoolkeuze. Ik heb er in het middelbaar voor gekozen om Latijn te doen. En ik was zeer faalangstig, maar Latijn was een taal en ik wilde talen studeren. Dus ondanks dat ik eigenlijk hele lage punten had in mijn lagere school, heeft mijn moeder gezegd, oh, als jij talen wilt doen, dan doe maar Latijn. En dan mocht ik die keuze maken. Achteraf, eigenlijk heel vreemd dat ik die keuze kreeg. Maar bon, de betrokkenheid daarop was niet zo heel groot. Ik mocht doen wat ik wilde doen. En daar had ik dus geluk dat ik daar mijn eigenheid kon bewaren. Tweede waren mijn hobby's. Ik koos voor basket. Heb ik heel lang en heel graag gedaan. En het tweede was toneel, het conservatorium. Wat ik ook zeer graag deed en waar op zich de betrokkenheid van mijn beide ouders niet heel groot was. Mijn moeder die kon wel komen kijken. Die ging daar nooit echt naar vragen, maar die kon wel komen kijken. Maar dat was zo precies of dat voor mij niet zo heel belangrijk was. Want ik deed dat niet voor hun goedkeuring. Ik deed dat vooral omdat ik dat zelf gewoon zo leuk vond dat ik dat kon doen. Hetgene wat daarin logisch is, is dat dat het domein is, mijn verdere carrière, mijn loopbaan, dat het domein is waar dat het voor mij het gemakkelijkste was om toegang te krijgen tot mezelf te kunnen vinden daarin, mijn eigenheid daarin te kunnen vinden. Omdat daar geen kritiek op geweest is. Afgelopen kerstvakantie heb ik met iemand een heel gesprek gehad over welke keuzes dat ik verder zou maken, carrièregewijs. Omdat ik een aantal ideeën had van dingen die ik wilde veranderen. En ik sprak daar met iemand over die mij redelijk goed aanvoelt. En ook verstand heeft van hoe bouw je die ideeën uit. Dus ik bespreek dat met haar. Ik heb dat toen ook op mijn Facebookpagina, op social media verteld, hoe dat gelopen is.
Dus ik spreek daar met haar over en zij zegt eigenlijk over al mijn plannen: goh, ik weet het niet. Ik voel u hier niet in. Ik herken u hier niet in. Ik vind het niet jij op een of andere manier. En ik raakte helemaal van mijn melk. Ik was kwaad dat zij dat gezegd had. Ik was ook heel angstig, want ik wist niet wat het was dat ik dan wilde doen. In elk geval gaf zij mij de uitnodiging om daar 14 dagen in die kerstvakantie mee bezig te zijn. En even alle andere prikkels zoveel mogelijk af te zetten. Dus niet te werken, niet te veel op de gsm, niet te veel op social media. Gewoon ik die naar binnen keerde om dat met mezelf te doen. Ik was op dat moment heel blij dat ik een idee had van hetgeen dat ging komen in die tijd. En hoe dat proces met mij zou verlopen. Want hoezeer ik dit ook aan andere mensen leerde, ik was zelf hier nog niet doorgegaan. En die uitnodiging, daar werd ik wel een beetje radeloos van. En tegelijkertijd ook nam ik die uitnodiging echt aan om te merken van oké, wat past nu echt bij mij? Ik kan u eerlijk zeggen, ik wist in het begin van die kerstvakantie voor geen meter wat dat daar het antwoord op zou moeten zijn. Ik was naar mijn osteopaat geweest en die had mij een voorstel gedaan. Die zei, kijk eens of dat je kunt een vacature uitschrijven voor jezelf, waarin dat je kunt u bedenken wat het is dat je zo graag doet, dat je zelfs aan je man niet hoeft voor te leggen dat je die vacature, dat je daar wilt een sollicitatiebrief op schrijven. Dus ik doe dat. Ik begin aan een soort vacature, waarbij dat ik eigenlijk redelijk snel ontdek dat ik daarmee toch maar op de oppervlakte bleef. Want dat was eigenlijk, vulde ik heel veel dingen in die mijn agenda gingen vullen. Dus wat ik eigenlijk deed, was, ontdekte ik. Ik schreef daar dingen op die letterlijk gingen over, als ik dat nu niet ga doen, wat zou ik dan wel doen? Dus leegte opvullen. Ik koos ook voor zekerheden. Als ik mijn inkomen zou hebben, dan betekende dat ik dat en dat en dat ging doen. Ik was bezig met oordelen van andere mensen te counteren met de dingen die ik opschreef. En ik schreef ook een hoop talenten op. Dingen waarvan ik wist, die kan ik. En van al die dingen die ik had opgeschreven, was ik keer op keer enthousiast. Ik was blij dat ik een lijst had en daar ging wel iets uitkomen. Ik wist wel, als je zo diep geraakt bent in eigenlijk is mijn bestaansrecht tot op het bot afgebroken, afgenomen, niet ontwikkeld, ja, dan kan het wel eens zijn dat je hier gewoon ram in vergist. Dus, wat heb ik gedaan? Ik heb die dingen opgeschreven. Ik heb een paar dagen gewacht. Ik heb die opnieuw bekeken. Ik heb nog een paar dagen gewacht. Ik heb die nog eens opnieuw bekeken. En het grappige, echt het komische voor mij was, en het frappante ook was, dat ik heel vaak dingen opschreef die dan een paar dagen later gewoon moesten geschrapt worden. Omdat, als ik heel eerlijk was, ja, dan waren het niet de dingen die ik graag deed. Dan waren het niet de dingen waarin ik mijzelf echt mijn eigenheid kon herkennen. Stukjes, maar niet echt grondig mezelf daarin kon herkennen. Dan ben ik daarover beginnen praten met andere mensen. Met eigenlijk niet de vraag, want dat zou ik vroeger wel gedaan hebben, ziet jij mij dit doen? Maar zo wel van, ik ga u gewoon mijn lijstje voorleggen. Daar zit nog niks concreet in. Luister daar eens naar en zeg eens het eerste wat nu opkomt. Als jij naar mij kijkt, wat zijn dan bedenkingen die je u maakt? Ik ga die meenemen, want ik begrijp dat ik dikwijls van mezelf de dingen niet te goed zie en dat ik daar heel kritisch in te zijn heb. Dus ik wil gewoon even kijken of dat er dingen zijn die jij kritisch hierover zou inbrengen. Ik schrijf ze op, ik neem ze mee. Mogelijk leg ik ze langs mij neer, maar ik wil het wel even horen ter verrijking van mijn proces. En zo ben ik laagje voor laagje op 14 dagen kunnen komen tot plannen die, waar we volop aan bezig zijn en waar ik brand om over te vertellen. Maar dat ga ik helaas nu nog niet doen. Dat gaat zichzelf wel uitwijzen in de komende maanden en zeker in het komend jaar. Maar eigenlijk kwam ik op dingen uit dat ik dacht, oh wauw, dit heeft er al die tijd gelegen. Dit is zo typisch mij. En ik heb mezelf nooit toegestaan om dit te mogen willen, te wensen, van te dromen. hier blij over te zijn, want ik had daar allerlei oordelen over en schaamte en van alles. Want ja, ik mag niet gewoon keuzes maken die eigen zijn voor mij. Wat ik daar belangrijk aan vind, aan heel dat proces, om u mee te geven is, als je dit werk doet op één domein, dan proeft je, dan leert je te merken, dit zo voelt het om mezelf te herkennen in de dingen die ik wil doen. Zo voelt het om mijn eigenheid aan te voelen. En op die manier kun je je eigenheid ook op andere domeinen beginnen aanvoelen. Kun je bijvoorbeeld nadenken over vriendschappen. Welke vriendschappen heb je het gevoel van, goh, daar ben ik echt gewoon mezelf. Welke vriendschappen voel je, die heb ik, als ik eerlijk ben, omdat ik die mensen graag dichtbij mij wil houden, omdat ik mij anders alleen voel en alles wat we daarnet doorgenomen hebben. Welke vriendschappen zijt je niet echt? In welke vriendschappen gaat het vanzelf? Ik merkte dat de vriendschappen waar ik heel hard voor mezelf aan het werken was om mensen dichtbij te houden, dat die heel veel plaats innamen, terwijl dat eigenlijk geen echte vriendschappen waren. En dat de vriendschappen die gewoon vanzelf gingen, dat die op de achtergrond belanden. En dat heb ik dus omgekeerd gedaan in dat proces. Die ben ik naar voren gaan schuiven. Dus je wint aan zelfzekerheid per domein als je op deze manier echt je huiswerk voor jezelf gaat maken en daar echt induikt. Wie ben ik? Wat wil ik? En te herkennen dat het logisch is dat je dat niet weet en dat je daar een zoektocht in te doen hebt, dat je daar je tijd voor neemt en dat je... Eigenlijk is het een proces voor mij geweest dat over eerlijkheid ging. Het vinden van mijn eigen eerlijkheid. Ik ben zo graag authentiek. Ik vind authenticiteit zo belangrijk. Maar ik schreef allemaal dingen op die niet waar waren. En dat proces aangaan heeft mij zoveel gebracht en zo verrijkend geweest dat ik het nu ook inzet op andere domeinen in mijn leven om de tijd te nemen en te bedenken, hoe kijk ik hier nu naar? Hoe sta ik hier nu tegenover? Hoe doe ik mijn relatie met mijn stiefkinderen of mijn pluskinderen? Hoe sta ik met mijn partner in relatie? En wat wil ik daarin? Wat vind ik belangrijk in een partnerrelatie? Een van de dingen die daar bijvoorbeeld opkwamen was, ik vind het belangrijk om mee te koken. Mee koekjes te bakken. Te maken dat het huishouden altijd spik en span is. Ik vind dat belangrijk dat ik dat doe. Als ik heel eerlijk ben, ik doe dat niet graag. Ik zeg niet dat het niet moet gebeuren, dat is iets anders. Maar het droombeeld van een ideaal gezin, waar geborgenheid en veiligheid is, ja, daar zal dat bij horen. Dat is een filmachtige scène. Maar in mijn leven, met mijn aard, hoort dat niet zodanig thuis. Opnieuw, die eerlijkheid en dat vergissen was daarin heel belangrijk. Dit proces heeft ons ook een heel eind dichter bij elkaar gebracht, omdat die eerlijkheid daar nodig was. Van mij uit, in elk geval. Hetgeen waar ik mee wil afsluiten is, het is uw verantwoordelijkheid om die eigenheid terug te vinden. Als je levenskwaliteit wilt, dan zult je moeten herkennen in je leven. Dan zult je zelf moeten kunnen terugvinden in je leven. Dus niet wachten tot iemand u de toestemming geeft, zodat jij jezelf kunt leren zijn. Of niet wachten op iemand die dit met u doet, zodat jij dit niet alleen hoeft te doen. Als het effectief iets is waarvan dat je denkt, ik kan dat niet alleen, ik wil dat niet alleen, en het houdt u zodanig tegen, oké, spreek dan iemand aan. Ofwel gaat je professioneel hulp zoeken, ofwel spreek je iemand aan waar je mee bevriend bent en die zeer kritisch kan zijn op de dingen die dat je daarover vertelt. Maar pak het aan. Want als je dat doet, dan gaat je merken dat uw leven er een heel eind eenvoudiger uitziet. Dat je een heel eind minder paniek gaat hebben, een heel eind minder eenzaamheid gaat kennen en radeloosheid gaat kennen en zeker een heel eind meer zelfzekerheid gaat kennen. Want de dingen die ik vandaag over mij weet, dat ik zeker weet, dat typeert mij, die vergeet ik niet. Dat neemt niemand mij af. Daar kunnen mensen kritiek op hebben, daar kunnen mensen van alles van vinden. Ik heb zodanig mijn huiswerk daarin gedaan, dat dat niet meer omvalt, die waarheid, voor mij. De uitdaging die ik vandaag nog aan te gaan heb, of één van de uitdagingen, want ik heb er op dit vlak ook nog een hoop aan te gaan, maar één van de uitdagingen die ik aan te gaan heb, is bijvoorbeeld mijn kledij. Ik ben daar zo in geraakt dat dat voor mij echt lastig is om heel consequent te kunnen nadenken over de kleren die ik wil dragen. En dat maakt het echt soms zeer moeilijk om daar keuzes in te maken zonder andere stemmen daarin te horen. Maar ik verdien mijn eigenheid. Ik verdien om daar ontspannen in te kunnen zijn. En jij verdient dat ook. Voilà. Bij deze zijn we aangekomen aan het einde van deze podcast. Ik hoop echt dat je er iets aan had. Jij en of andere mensen. Als dat zo zou zijn, dan zou ik het heel fijn vinden als je comments laat hierover. Als je ergens feedback achterlaat, zodat andere mensen die ook kunnen lezen. En zou het uiteraard heel fijn zijn om de podcast gedeeld te hebben met andere mensen. Want dat is mijn grootste wens. Dat is dat wat ik deel, dat ik denk dat meer mensen daar baat bij hebben. En dat ik, mijn wens is dat dat bij zoveel mogelijk mensen terechtkomt die hier iets mee zouden kunnen doen om hun leven te verbeteren. All right. Tot de volgende keer. Bye bye.